Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. 147 en daarvan het 10e vers. De eerste schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Genesis 9. Genesis 9 en wij lezen met elkaar de versen 18 tot en met 29. Genesis 9 vanaf het 18e vers. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. En Gam die is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Gam, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid en gaf het zijn beide broederen daarbuiten te kennen. Toen nam Sem en Jafet een kleed en ze legde het op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekte de naaktheid huns vaders. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn. En hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Voort, zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breide Jafet uit en hij woonde in Sems tenten. En Kanaan zei hem een knecht. Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over deze bijeenkomst. Heere, wat is het waar wat we samen hebben gezongen? Van die grote bemoeienissen die u eeuwen gegeven hebt aan uw bondsvolk Israël. U gaf aan Jacob, aan Israël, uw wetten. En Heer, u hebt dat volk te midden van alle volkeren apart gezet en zoveel verbondsgeheimenissen geopenbaard. Want gedurende de tijd van het Oude Testament bent u gekomen met uw woord. En dat woord dat sprak van de belofte van de komende Messias die uit het volk Israël zou voortkomen. Heere, wat een grote bemoeienissen, wat een grote zegeningen hebt u gegeven aan dat volk. Maar Heere Jezus, toen u uit dat volk bent voortgekomen, toen u geboren bent in de stal van Bethlehem, uit de stam van Juda, een van de stammen van Israël, toen is het waar geworden en uw knecht Johannes heeft het moeten opschrijven. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En Heere, wat hebt u dat moeten ervaren toen u hier op de aarde rondwandelde, met name onder uw bondsvolk Israël. Maar gij hebt uw geest uitgestort en gij hebt uw knechten uitgezonden tot aan het uiterste der aarde. En de apostel Paulus en de andere apostelen hebben het steeds weer moeten ervaren als ze in de synagoge waren gekomen over de verharding van Israël. En bent u tot de heidenen gegaan. En toch, Heere, bent u uw volk niet vergeten. En daarom zijn we deze avond bijeen. En dat weet u, Heere, want er staan nog beloften in uw woord die gelden voor uw bondsvolk Israël. En Heere, Paulus heeft dat zo helder gezien. En velen van uw knechten hebben daar ook licht over gekregen. Anderen ligt dat weer wat meer in de duisternis. En toch is uw woord duidelijk, dat als de volheid der heidenen gekomen zal zijn, dat u toch nog aan uw bondsvolk Israël, aan uw verbond wil gedenken. En daarom mogen wij samen zijn om vanuit uw woord daarbij stil te staan. Niet alleen als het gaat over het bondsvolk Israël, maar ook als het gaat om ons eigen hart en leven. Want Heere, ook wij moeten door het bloed van Christus met u worden verzoend. En daarom bidden wij u om uw zegen over dit samen zijn. Laat het woord mogen spreken, ook tot ons persoonlijk. Ook als straks ook dominee van Koten nog een woord zal spreken, zou u ons beiden willen leiden en wilt u in ons midden zijn als één die dient. Maar denk ook aan uw bondsvolk Israël, Heere. Zou u deksel van hun aangezicht willen wegnemen? En zou u nog wonderen willen doen? En Heere, dat er veel gebed voor dat volk mag zijn, dat altijd in het middelpunt staat van het wereldgebeuren, ook heden ten dagen. En Heere, al kunnen wij misschien de dingen niet allemaal zo helder duiden, maar u gaat voort met uw werk en uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. Ja, u zult het vergezicht ook van Noach eenmaal vervullen. O, zie zo in gunst op ons, heidenen, maar ook uw bondsvolk Israël ten neer. En wilt u in het laatste der dagen waarin wij gekomen zijn, waar de wereld kraakt op haar fundamenten en waar alles spreekt van de komende Christus, zoudt gij uw woord willen vervullen en dat het ook in ons hart en leven zo mag zijn, persoonlijk en ook voor de uitbreiding van uw koninkrijk, ook voor de bekering van Israël. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven, Heere, dat we zo bijeen mogen zijn. Zie een gunst op ons van boven, ook als er bijzondere zorgen en noden in ons leven zijn. Heere, laat het ons niet hinderen. En geef nog uw zegen hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden willen horen en verhoren, enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 87. Het eerste en het vierde vers: zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En wat er verder volgt, 87 vers 1 en 4. Tussen de beide toespraken zullen wij samen gaan zingen Psalm 65, de eerste twee versen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt, Psalm 65, vers 1 en 2. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de stichting. De eerste toespraak willen wij stilstaan bij Genesis 9, het eerste deel van vers 26 en het eerste deel van vers 27. Genesis 9, de versen 26a en 27a. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Voorts zeide hij, dat is Noach, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En vervolgens in vers 27, God breide Jafet uit en hij woonde in Sems tenten. Dat zijn de woorden voor de eerste overdenking. Geliefde gemeente, wat heeft de Heere God Noach en zijn gezin wonderlijk gespaard. Toen de grote zondvloed kwam over deze wereld en zij een plaats mochten krijgen in de ark. Maar daarna is Noach in de zonde gevallen. Hij heeft een wijngaard geplant en van de opbrengst is wijn gemaakt en hij heeft toen te veel gedronken. Zoveel dat hij op dat moment niet meer wist wat hij deed en hij heeft zich ontkleed en lag naakt in zijn tent. Hij werd ontdekt door Cham samen met zijn kleinzoon Kanaan en ze hebben eigenlijk met vader en opa gespot. Maar dan komen de andere twee zonen van Noach, Sem en Jafet, en die kijken niet naar hun naakte vader, maar die pakken een kleed en lopen achteruit de tent in, en ze houden dat kleed zo samen beet en bedekten zo hun vader, en zijn weer weggelopen. En toen werd Noach weer nuchter. En wat blijkt dan? Gods trouw voor een ontrouw mens. Is dat al een wonder voor je geworden? Die trouw van God over een ontrouw kind van God. Noach, die genade gevonden heeft in de ogen des Heeren. Noach, waarvan gesproken staat, geschreven staat, dat hij wandelde met God. Maar als het geloof inzinkt en de oude mens krijgt de overhand, is zelfs een kind van God tot alles toe in staat. Je ziet het hier bij Noach. En dan het wonder. Hij komt weer bij tot zichzelf. Hij wordt weer nuchter en dan blijkt dat de geest niet geweken is van hem. Want de geest wordt weer vaardig over hem. En hij krijgt de geest van de profetie. En hij mag iets gaan zeggen over zijn drie zonen. Maar het eerste wat hij zegt is heel aangrijpend. Want hij moet tegen Kanaan zeggen. En daarin ook tegen Gam. Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten. Zei hij zijn broederen. Dat moet wat geweest zijn voor die man, voor die vader, voor die grootvader, om een vervloeking uit te spreken over degene die uit je voortgekomen zijn. En ongetwijfeld heeft hij daar ook iets van ervaren. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dan moet je bedenken dat hij net in de zonde gevallen was. En dan zo'n uitspraak moeten doen. En toch mag hij wat meer zeggen. Ik kan me het voorstellen toen hij die vloekspreuk heeft uitgesproken over Kanaan, dat deze Noach een ogenblik stil is geweest. En wellicht is er een gebed in zijn hart boven gekomen. Heere, is er nou nog meer te zeggen? Want ik heb nog twee jongens. Heere, is er misschien ook nog een zegen uit te spreken, o God? En dan blijkt dat zo te zijn. Want dan gaat Noach profeteren. Nog meer profeteren. Een rijke profetie aangaande de zegen van de Heere. Hoor maar. En dan zijn we bij het eerste stukje van onze overdenking. Voorts zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. Ja, u hoort het goed. Noach begint te spreken, maar hij gaat niet direct tot Sem spreken, een van zijn kinderen. Maar hij gaat het hebben over de God van Sem. Hij zegt niet, gezegend zij Sem. Maar hij zegt, gezegend zij de Heere, de God van Sem. Noach komt bij God terecht. Allereerst zien we dat openbaar komen na het uitspreken van die vloek over Kanaan. En een betere plaats was er toen voor Noach niet denkbaar. Om na zo'n aangrijpende uitspraak bij God terecht te mogen komen. Om aan Gods genadetroon terecht te mogen komen. En wat mag Noach daar nu doen? Daar mag hij een ogenblik bij vernieuwing God groot maken. Daar mag hij God loven. Daar mag hij God zegenen. Dat is God goedkeuren in zijn weg en in zijn werk. Er moet iets in zijn hart ontstaan zijn wat de dichter onder woorden brengt. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Mijn heil, mijn hulp, is in mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Hieruit blijkt dus dat hij met de profetie over zijn zoon, kleinzoon Kanaan, aan Gods kant mocht vallen. Hij is het ermee eens geworden met datgene wat hij heeft moeten uitspreken. Daar mocht hij voor buigen. Maar er was meer, denk ik. Want ik zei het zojuist al, hij heeft die woorden wel moeten uitspreken nadat hij zelf in een zonde gevallen was. En zonde is altijd zonde tegen God. En hier heeft een kind van God gezondigd. Hier heeft iemand gezondigd, wiens zonden straks zullen liggen, ik spreek vanuit het Oude Testament, op de borg. En het was geen onbekende voor Noach, want hij heeft vergezichten gezien. Hij was ook een prediker der gerechtigheid. En Noach zal ongetwijfeld met een bewogen hart hebben moeten uitspreken: vervloekt zij Kanaan. Want hij had zelf ook gezondigd en was die vloek zelf ook waardig geworden. En hij heeft daar als het ware amen op leren zeggen. En wat een wonder als je amen mag zeggen op datgene wat je verdiend hebt. Maar Noach mag er nog iets bij belijden. Hij zegt: gezegend zij de Heere, de God van Sem. De God van Sem. Sem, dat betekent vanuit het Hebreeuws naam. Dus Noach zegt: gezegend zij de Heere, de God van naam. Welke naam? De naam Heere. De naam Jehovah. Dat is de naam van Gods verbond. En met die naam openbaart de Heere zich als een belovend God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen datgene wat zijn hand begon. En dan komt er een vraag boven, ik hoop dat het ook een vraag in uw hart is. Heere, waarom toch? Waarom is uw naam Heere? Waarom blijft u trouw aan datgene wat u gesproken hebt? Omdat al die beloften in Christus ja en amen zijn. En daarom hoor ik als het ware in die naam Sem, eigenlijk in de verte al de naam Jezus. Dat is die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden en ook kunnen zalig worden. Tot de redding van uw en jouw ziel is deze naam geopenbaard. In Sem ligt dus eigenlijk in het verlengde de zaligmaker opgesloten. Want hij zal komen met de naam Jezus en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus als Noach, gedreven door de geest, eerst moest spreken van de vloek des Heren, als het ware van het recht des Heren, mag hij vervolgens terechtkomen bij de eer des Heren. En waar vind je de eer van de Heren, de verheerlijking van de Heer op het hoogst geopenbaard? In Sem, in Christus, die uit Sems geslacht zal voortkomen. Hoor maar eens wat Lucas ervan gezegd heeft in het 3e hoofdstuk van zijn evangelie. Daar spreekt hij in het 23e vers over Jezus zijnde de zoon van Jozef. En als we dan verder gaan lezen, dan vinden wij uiteindelijk in vers 36 zijnde diezelfde Jezus de zoon van Sem, de zoon van Noach. Noach mag hier een profetie uitspreken van de komende Messias. Een profetie die als het ware voortvloeit uit dat eerste evangelie dat klonk. Direct naar onze diepe val in het paradijs. Genesis 3 vers 15. Wat zal dat voor Noach geweest zijn, gemeente? Opnieuw genade te vinden in de ogen des Heren, juist na zo'n diepe val. En daarom dat vinden van genade in de ogen des Heren, dat is niet een eenmalige zaak in het geloofsleven, maar dat komt elke keer weer terug. Elke keer weer komen Gods kinderen bij Christus terecht. En Noach moest er ook weer elke keer bij terechtkomen. Hij komt hier openbaar als een echte adventsprediker. Christus zal komen uit Sems nageslacht. Dat is uit zijn nageslacht. En Christus zal zijn broederen in alles gelijk worden. Uitgenomen de zonde. O, wat schittert in deze woorden. Deze profetie van Noach toch de eer en de heerlijkheid van God. Want juist in het zenden van Christus zijn de Zoon des Vaders tot verlossing van zondaren schittert toch de eer van een drie-enig God gemeente. Hebben de engelen daar niet van gezongen toen de volheid van de tijd aanbrak en uiteindelijk uit dat nageslacht van Sem de Christus geboren werd? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen hem welbehagen. O Noach zal ongetwijfeld in deze profetie weer rust gevonden hebben voor zijn ziel, dat zo geschokt geweest moet zijn toen hij die vloek moest uitspreken. O Noach kreeg opnieuw ogen des geloofs om Christus in de verte te mogen aanschouwen. En toen mocht Noach God groot maken vanwege die onuitsprekelijke gave. Gezegend zij de Heer, de God van Sem, dat is de God van Christus. Zal hij niet weggezonken zijn in verwondering dat ook hij een plaatsje gekregen had en een plaatsje behouden mocht in dat huisgezin van de Vader, waarvan Christus de oudste broeder is. God heeft zijn Zoon gezonden in gelijkheid van ons zondige vlees. Om al die zonden weg te dragen, ook van Noach. Dan moet het niet een wonder geweest zijn toen Noach dat bij vernieuwing kreeg te geloven. Maar dat het ook een wonder voor Sem geweest is die daarbij stond en die heeft het mogen horen. De God van Sem. Mijn God. Dat moet Sem toch ook wel heel klein gemaakt hebben, want genade maakt kleine mensen van Gods kinderen. Die worden klein onder God en die worden klein onder de anderen. Genade doet niet meer zien op andere mensen, maar genade maakt een mens zo klein dat hij zegt, ik ben de grootste der zondaren. En dan nochtans, de God van Sem, mijn God. Zo heeft het mogen klinken, ongetwijfeld, in het hart van Sem. Christus zou komen om voor Noach te lijden en te sterven. Maar Christus zal ook komen om voor Sem de zaligheid te verwerven. Om zijn ganse kerk te verlossen van de vloek der wet. En als dat geloofd mag worden, als die weldaad wordt toegepast in het hart van een zondaar, dan blijft er aanbidding over. Gezegend zij de God, de Heere, de God van Sem, de God van Christus, die om Christus wil mijn God geworden is. Zeg gemeente, heb je die genade ook mogen ontvangen? Om niet allereerst naar Israël te kijken, waar we zo over na zullen denken, maar allereerst onze eigen ziel, om het te mogen verstaan hoe die God, die een zondaar naar recht vervloeken moet vanwege de overtreding van de wet, dat die God om Christus wil in gunst en genade wil neerzien op een vloekwaardige zondaar, om door het geloof te mogen instemmen. Gezegend zij de Heere, de God van Sem, de God van mij. Maar er ligt nog iets verborgen in deze woorden die Noach over Sem mag uitspreken. Want Sem, zo blijkt, is de voorvader van het volk der Joden. En daarom zou ik het vanavond ook zo willen zeggen. Gezegend zij de Heere, de God van Israël. Oh ja, het komt aan op het persoonlijke geloof. En genade is geen erfgoed, dat weten we allemaal wel. Maar in deze profetie gaat ook een licht op over Israël. De beminden om der vaderen wil. En zullen wij dat volk niet vergeten, gemeente. Want er liggen voor dat volk ook beloften in het woord van God. Want dat volk zal ook tot zegen zijn voor de heidenen. Ook voor de nakomelingen van Jafet, zo blijkt uit vers 27. Want Noach's profetie is nog niet te einde nadat hij iets gezegd heeft over die God van Sem. Maar hij gaat verder. God breide Jafet uit en hij woonde in Sem's tenten. Deze profetie over Jafet staat niet los van de woorden die Noach heeft uitgesproken over Sem. De grote inhoud van die profetie, zo hoorden wij, die aangaande Sem werd uitgesproken, ging ten diepste over Christus, de Messias, die in de volheid van de tijd zal komen. En tot die tijd, zo lezen we in de schrift, heeft God zijn genade en de openbaring van de zaligheid voornamelijk beperkt tot dat bondsvolk Israël, hoewel er af en toe een heiden tot bekering kwam. Maar hij bleef met zijn getuigenissen, hij bleef met zijn woorden voornamelijk binnen de grenzen van het genadeverbond dat hij opgericht had met Israël. Zoals we het samen hebben gezongen vanuit Psalm 147, het tiende vers. Maar toen is Christus gekomen, in de volheid van de tijd. En wat is er toen gebeurd? Ja, toen heeft hij alles volbracht. Toen is hij naar de hemel gevaren. En kort geleden hebben wij samen overdacht dat hij vanuit de hemel zijn geest heeft uitgestort op alle vlees. Dus niet alleen op het volk Israël, maar ook op degenen die buiten de grenzen van het verbond, buiten de muren rondom Israël, leefden. Maar toen heeft de Heer die middelmuur des afscheidsels, zo staat er in Efeze 2, als het ware weggenomen. En daarmee bleef Israël Israël. Maar binnen Israël kwam ruimte. Werd plaats gecreëerd door de Allerhoogste God voor heidenen. Die ook een plaatsje mochten krijgen binnen dat verbond des Heeren. En Noach heeft daar een vergezicht van gezien. Hij spreekt hier ook over de nakomelingen van Jafet. Uit Jafet zijn heel veel heidenen voortgekomen. De Heere zal Jafet uitbreiden, zo heeft Noach gezegd. Steeds groter en groter zullen de nakomelingen van Jafet worden. En onder dat nageslacht van Jafet, gemeente, boort ook het beschaafde Westen waar wij zijn geboren en getogen. Zeer uitgebreid is het nageslacht van Jafet geworden. En vele jaren zonder God, vreemd van Gods genade en Gods verbonden. Maar zie, die verre waren, heeft hij naderbij gebracht door het bloed van Christus. Die scheiding is weggenomen, zodat ook het evangelie gepredikt mocht worden tot aan het einde der aarde. Zodat ook de heidenen de woorden Gods werden toebetrouwd, tot in Nederland toe, tot in Rotterdam toe. En daarom mogen wij het vanavond prediken. Nabij u, nabij jou is het woord van God gekomen. Ja, het vlees geworden woord. De beloften die eeuwenlang gepredikt zijn onder het bondsvolk Israël, mogen nu ook tot de heidenen gesproken worden. Niet alleen de nakomelingen van Jafet zelfs, maar ook de nakomelingen van Cham zullen delen in de rijke vervulling van Gods beloften. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u. Binnen Israël, o God, dat voortgebracht Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En uit datzelfde volk, Israël, waar de heidenen een plaatsje onder gekregen hebben, is de Christus nu voortgekomen, zei ik. Maar toen hij gekomen was, tot het zijne, tot Israël, hebben ze hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen. Ze kwamen openbaar als vijanden van het kruis van Christus. En ze hebben het ook in de straten van Jeruzalem geroepen. Nazaten van Israël, kruist hem, kruist hem. Paulus die zegt het in Romeinen 11, er is een verharding over hen gekomen. En toen is de Heere tot die heidenen gegaan, hè. Toen brak de volheid van de heidenen aan en velen zijn getrokken uit het nageslacht van Jafet, uit het nageslacht van Gam. Eigenlijk gebruikt Noach een heel mooi woord als hij zegt, Jafet zal uitgebreid worden. Er wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt dat ook zoiets betekent als overreden, lokken. En zo werkt de Heere toch. Hij gaat een zondaar overtuigen, overbuigen, hij gaat lokken, hij gaat trekken. En zo zijn er ook buiten de grenzen van Israël al vele heidenen tot bekering gekomen die een plaatsje gekregen hebben onder Sems tenten, in Sems tenten, Israël ingelijfd. Maar als dat nou alleen uitwendig is, zonder meer. O, laat ons maar niet verheffen boven de Joden die de Messias nog steeds verwerpen. Want als wij onbekeerd voortleven, doen wij feitelijk hetzelfde. Nee, laten wij niet neerzien op Israël. Maar laten we hem beminnen, want het blijft het bondsvolk Israël. En wat zegt Gods woord nou? Als de Heere nou met zijn evangelie tot de heidenen komt, en de volheid van de heidenen zal gaan plaatsvinden, wat dan? Er staat in Romeinen 11 vers 12, als de val van de Joden de rijkdom der wereld zal zijn, wat zal dan de volheid wel niet zijn? En dan schrijven onze kanttekenaren, de volheid is wanneer de Joden met grote hopen en menigte het evangelie zullen aannemen, dat zal hetzelfde wezen als de rijkdom der heidenen. Wat gaat er nog gebeuren? Voordat straks de bazuin van de archangel zal klinken. En we het ook hier in Rotterdam gaan meemaken dat de hemel gaat scheuren. En Christus staat op de wolken des hemels. Wat zal er voor die tijd nog gaan gebeuren? Zal er een bloeitijd komen in de kerk? Zullen er nog heel veel Joden tot bekering komen? Gods woord zegt het. En hoe het zal gaan, weet ik ook niet precies. Maar één ding is zeker, straks zal gans Israël zalig worden. Het geestelijke Israël uit Jood en Heiden. En niet één van die grote uitverkoren scharen zal achterblijven. Dan zullen degenen die zalig worden geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Zeg, mag ik eens vragen, is dat je toekomst? Mag je straks samen met al diegenen die uit Israël zalig geworden zijn, als een gezaligde heiden aan de oever staan van de glazen zee, om het lied te zingen van Mozes en het Lam. Amen.
Wij lezen een gedeelte uit Jesaja 54. Jesaja 54, de versen 1 tot en met 8. Jesaja 54, vers 1 tot en met 8. Waarin we ook een van de parels vinden van de belofte van God voor het volk Israël. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschouw met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden, verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want ge zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad van uw weduwschap zult ge niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. We wilden een ogenblik stilstaan bij dat eerste vers. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maakt geschouw met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Beste vrienden, heel bekend is het hoofdstuk dat voorafgaat aan Jesaja 54. Namelijk het hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. En in Jesaja 53 zien we als het ware tot in de kleinste details de voorspellingen van het lijden, sterven, begraven, maar ook opstaan van de Heer Jezus. Overigens, wanneer wij aan een Jood zouden vragen over wie gaat Jesaja 53, wie is toch die knecht? En als er dan een rabbijn is die inderdaad Jesaja 53 nog leest, want het behoort bij een van de vergeten passages uit de Bijbel. Maar goed, als er dan een rabbijn is die dat leest, dan zal die zeggen, ja, dat is natuurlijk Israël. Dat is Israël. de lijdende knecht, dat is Israël. Maar nee, die lijdende knecht is Israël niet. Al heeft Israël veel geleden en lijdt Israël nog, laten we het niet vergeten, ook na 7 oktober. Maar de lijdende knecht, nee, dat is Christus. En die lijdende knecht, die is er ook voor Israël. Niet alleen voor het Israël toen, ook niet voor het Israël tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde, waarin hij zegt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een henarchieke zich heb niet gewild. Daar zien we de goedheid van Christus. En het is ook nu nog. Ook nu nog zijn er de beloften voor Israël. Al is Israël een volk waarvan Isaac da Costa, de bekeerde Jood, zou zeggen, ze zijn net als datgene waar ze goed in zijn. Waar zijn ze goed in, de Joden? Dat weten we toch? De diamanthandel en de diamantslijperij. En het is heel opmerkelijk dat, of opmerkelijk, het is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder dat die bekeerde Jodin Sarah Diamant, Diamant heet. Want diamant, daar zijn de Joden meesters in om diamanten te slijpen en ook om ze te verhandelen. Amsterdam, vooral Antwerpen, dat zijn de plaatsen van de diamanthandel. Maar, u zult zeggen, wat heeft dat dan met deze tekst te maken? Maar, we komen er wel. Als je een diamant vindt, waar vind je hem dan? Ik neem aan dat ik door het internet niet bedrogen word. Wikipedia, maar die zeggen voor 1 gram diamant moet er 6 ton ruwe gesteente verwerkt worden. Dus waar vinden we een diamant? Die vinden we in woest gesteente. En wat is Israël? Dat is woest gesteente. Woest gesteente. Het doet me denken aan een van de psalmen. Er staat het woeste volk zal voor hem knielen. Ja, maar dat gaat toch over de heidenen? Klopt. Maar wat is Israël zonder Christus? U weet dat op de moskee vlakbij de tempel staat, God heeft geen zoon. Ontzaglijk om dat vanaf deze plaats te zeggen. Want hij heeft zijn zoon gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar hoewel er een grote vete is tussen islam en Israël, hebben ze 1 ding gemeen. Wat er op die koepel van die moskee staat, God heeft geen zo. Want de kleine kinderen die leren, hoor Israël, de Heere onze God is een eeuwig Heere. En hij is ook een enig Heere. Drie eenheid, dat staat nog bij de islamiet, nog bij de Israëliet in het geestelijk woordenboek. God heeft geen zoon. Er komt straks wel een Messias, maar die gaat de schuld van de zonde niet wegdragen. Die gaat Israël nabij zijn in het tijdelijk leven. En die gaat alle eigen gerechtigheid zegenen. Die neemt het op voor het Jodendom dat zich houdt aan de heilige wet van God, althans naar zijn menen. Israël is als een diamant te midden van woest gesteend. En die diamant, die moet uit dat gesteente weggehaald worden en geslepen, opdat het zal schitteren. Precies zoals het bij u en bij mij gegaan is, althans wanneer we genade kennen. Want waar haalde de Heere je vandaan? Waar haalde de Heere mij vandaan? Daar wordt toch iets van verstaan in het geestelijk leven. Dan leren we iets verstaan van onze nameloze ellende. Dan denk ik aan een man als Saulus van Tarse, die geroepen werd op de weg naar Damascus. Een Jood optima forma, een Hebreër uit de Hebreeën, besneden ten achtste dagen. Oh, hij was naar de wet een Farizeeër. En dan leert hij daar in Damascus, in de rechte straat, in de rechte weg, dat alles wat hem winst was, dat werd tot verlies, het werd schade en drek. En nu mag die Paulus, die knecht van God, die zelf als het ware uit het woeste gesteente werd opgedolven, en die ook als het ware een schitterende diamant van Gods goedheid mag zijn, ook in de prediking van het woord, nou mag die er ook zicht op krijgen. En dat vinden we in de Romeinenbrief. Hoe er ook hoop is voor Israël, ook nadat ze met z'n allen geroepen hebben zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Want in Jesaja 54 lezen wij een woord voor Israël. Iemand zegt, is dat niet een woord voor een arme zondaar? Zeker, zeker. Zeker, maar ook voor Israël. Want Israël is onvruchtbaar. Misschien zegt er iemand, nou moet ik toch even mijn ogen uitwrijven, Israël onvruchtbaar. U weet toch wel dat wat er in Jesaja staat, dat de woestijn zal bloeien als een roos, dat inderdaad in Israël de realiteit is. En ik moet u ook eerlijk zeggen, ik ben er maar één keer geweest, maar je staat er versteld van. In dat woest, die woestheid van de woestijn, met allerlei irrigatiewerken, het bloeit inderdaad als een roos. Waar in de Sahellanden en weet ik wat voor landen in Afrika alles woest en doods is. In Israël weten ze raad. In Israël weten ze wel raad. De Heer heeft ze een bijzondere zegen gegeven in kennis. In doorzicht. Bijzonder volk. Een bijzonder, wat een grote denkers zijn er uit Israël voortgekomen. Wat een grote geleerde en ook wat een kapitalen. Wat een handelaren, slim, soms ook wel sluw. Maar ondertussen heeft dat ook vaak niet gestoten op de jaloezie van anderen. Kijk eens, die Jood. Kijk eens, zijn kapitaal. Kijk in zijn know-how. Kijk in zijn techniek. Kijk. Ja, kijk eens. Gods woord zegt, ze zijn onvruchtbaar. Onvruchtbaar. Want wie is er uiteindelijk vruchtbaar die in Christus is? En natuurlijk, Philips kan zijn gloeilampjes geven, was zijn Jodenfamilie overigens, alhoewel de familie Philips, dat weet u misschien niet, maar zo'n beetje 1826 dacht ik, is de familie Philips in Zaltbommel gedoopt. Samen met de familie van Leeuwen. Heel bijzonder. Ze hebben het toen maar niet in de kerk gedaan. Die grote kerk van Zaltbommel, die doopdienst. Ze hebben het maar in huis gedaan. Want anders zouden mensenmenigte niet in die grote kerk passen. Ze hebben het maar in huis gedaan. Maar later wel afgekondigd. De hele familie Philips gedoopt. En een voorrecht nogmaals te mogen delen in al de weldaden die er door het Jodendom gekomen zijn. Dat is een feit. Maar toch onvruchtbaar. Want waar spreekt Gods woord over? Dit brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En wat is de vrucht van het Jodendom? Dat is niet buigen voor de Heere Jezus. Dat is niet leven uit Christus. Dat is niet het mishagen aan zichzelf voor God verootmoedigen en de zaligheid buiten jezelf in Christus zoeken. Integendeel. Men zoekt het in het onderhouden, in het doen van de wet. Regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het is al heel wat jaren geleden dat de zoon van dominee H.G. Abma overleed. Die was predikant in de Sint-Jan van Gouda. En toen die man overleed, stond er op zijn liturgie, die de Heere Jezus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Maranatha. En nou was er ook een rabbijn uitgenodigd, want wijle dominee Abma, die had veel op met het Joodse volk. En toen hij, ik heb begrepen dat toen hij begraven is, zelfs de Joodse vlag op zijn kist lag. Maar goed, dat zou, ik weet niet of dat echt zo is, maar dat heb ik horen vertellen. Dat zou me niet verwonderen. Want er zijn wel meer mensen die iets met Israël hebben. Ik had vroeger een orgelleraar en dat had ik nooit geweten. En die is ook begraven met de Joodse vlag over zijn kist. Vanwege de verwachting dat de Heere grote dingen met Israël gaat doen. En ook om te symboliseren, ik ben bij Israël ingelijfd. En ik mag door genade Sions kind zijn. Maar goed, die rabbijn, die was ook uitgenodigd en die kwam en die, ja, die, door omstandigheden was die niet gekomen. En toen hoorde hij later wat er op die liturgie staat en toen zei hij, oh, wat ben ik blij dat ik niet naar die rouwdienst gegaan ben. Want ik vond dat een trappen op mijn ziel. Trappen op mijn ziel. Lieve mensen, wij hebben liefde voor het Joodse volk. En waarom? Omdat het het volk is waar we vanavond ook van gehoord hebben dat door de Heere apart is gezet. Het begon met Sem. En uit Sem stamde Abraham en uit Abraham Jacob en, het ja, en uit Abraham Isaac en uit Isaac Jacob en uit Jacob Juda en uit Juda
David, en toen kwam David's zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zou. Er liggen beloften voor dat volk. Dit is er één. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juicht die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. In het directe verband gaat het hier over een voorspelling. Er zijn verkladers die spreken hier over een tweede Jesaja, dat geloof ik niet. Ik weet niet, zijn ze in Apeldoorn daar ook mee bezig, een eerste en een tweede en een derde Jesaja? Maar daar geloof ik niks van. Eén Jesaja. Waar moet je dan die tweede of die derde zien? Nee hoor, we zien één Jesaja. En die Jesaja, die heeft mogen profeteren ook over het feit dat Israël de ballingschap in zal gaan. Kijk, dat is voor geleerden heel moeilijk. Die zeggen, ja, dan moet hij er al iets van gezien hebben. Wel nee, helemaal niet. Een profeet die kan bij God vandaan wel 1000 jaar vooruit kijken. Een profeet, dat kost dat zo zeggen, die kan 1800 jaar vooruit kijken. Want denk eens aan deze tekst. Israël is onvruchtbaar. Grotendeel. Ze kennen de Heere Jezus niet. Ik was in Antwerpen, 1 mei, en daar woonde een van mijn dochters. En mijn vrouw die wilde wat foto's maken van die Joodse wijken. Toen zegt mijn dochter zo van, daar moet je helemaal geen foto's van maken. Dat is een ongelukkige mens. Ja, dat is eigenlijk waar, ongelukkige mens. Hij de Heere Jezus niet kent, ben je een ongelukkige mens. Dan kun je heel fatsoenlijk uitzien, dan kun je heel reformatorisch eruit zien. Maar als je de Heere Jezus niet bent, dan ben je een vervloeking ten diepste. Bij een arm mens. Een armzalig mens. Wat een voorrecht als Israël het gaat zien. Israël is onvruchtbaar. Israël kent geen barensnood. De grote Joden, ze kennen dat niet. Ze zijn heel wat. Maar dat ze niet baren, onvruchtbaar zijn. En ze hebben geen barensnood. Ze kennen geen smart over de zonde. Ze kennen geen godsgemis. Want ze vullen alles met de wet. Wat is dat vreselijk. En daarom mogen wij wel medelijden hebben met de Joden. En wat dat betreft net zo goed met de Jood als met een islamiet op dat gebied. Dat gebied. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En toch zal er een dag komen, daar mag hiervan geprofiteerd worden, dan zal Israël, die zal barensnood krijgen. En dan zal Israël gaan baren. Dan zullen zij vruchten voortbrengen. Dan zullen ze vruchtbaar zijn. Daar spreekt Zacharia over. Ze zullen op die dag rouw klagen als over de dood van een eerstgeborene. Elk geslacht bijzonder. Ze zullen roepen. Ze zullen smeken. Ze zullen wenen. Wat heb ik gedaan? Mijn zonde. Maar ze zullen ook gedrenkt mogen worden uit die fontein die geopend is voor het huis van Jeruzalem en de volkeren. Ze mogen putten uit het heil in Christus. Onvruchtbaren, die worden vruchtbaar. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. We moeten hier niet vergeten dat Jesaja hier ook spreekt over een verhouding van Israël als van een vrouw die gehuwd is met een man. En u kent dat beeld wel, we komen dat in Hosea ook tegen.
En dan verlaat Israël de Heere. Ze gaat naar een andere man. Ze gaat overspel bedrijven. En zo zit ze in de eenzaamheid. Zo zit ze in de eenzaamheid. En dan komt er een uur van Gods welbehagen. Dat de schellen van de ogen gaan vallen. En dan die wet. Die wet die ze nou zo lief hebben. Die wet waar ze mee getrouwd zijn. Die wet ja, waar ze zo vrolijk mee zijn. Je kent het leven. Je hebt een feest, het vreugde van de wet. Hè? Het feest van de vreugde van de wet. En dan zitten de kleine jongens op de schouders van de vader. En die mannen die huppelen met de wet. Die dansen met de wet. Oude mannen met grote baarden, ze dansen met de wet. En die wet die doet niks anders. Als me veroordelen. Die wet doet niet anders als mij. Ja, het moet er wel uit dat woord verdoemen. Dat doet die wet toch? Zonder de wet leefde ik eertijds, zegt Paulus. Wat was die er druk mee? Wat was die daar druk mee? Getrouwd met de wet. Paulus die gaat deze woorden later namelijk in Galaten ook nog eens aanhalen in het vierde hoofdstuk. En dan wijst hij ook op het feit dat de kinderen der eenzame meer zijn dan de kinderen van degene die de man heeft. En dat bedoelt hij mee, degene die getrouwd zijn met de wet. Degene die getrouwd zijn met de wet. Degene die het met hun godsdienst overeind proberen te houden. De kinderen der eenzame zijn meer. De kinderen van de onvruchtbare. Die het met een zeker dichter moeten zeggen, ik kan mijzelf geen vrucht geven. Dat is mooi als een mens daar komt. Want daar is al Gods volk gekomen. Ik kan mezelf geen vrucht geven. Ik ben nergens. En die het gaat leren, uw vrucht is uit mij gevonden. Nee, we moeten oppassen. Voordat we het weten slaan we een verkeerde toon aan betreffende het volk van Israël. Maar het is wel vaak zo dat er een bepaalde arrogantie onder hen te vinden is. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Door de tijden hebben ze nog niet zoveel geleerd. Er is een bepaalde arrogantie. Er was vroeger iemand voort, een dominee, die heette J.H. Koster. Die had een bijzondere visie ook op de bekering van Israël, een heilstaat voor de kerk. Maar die zei, het is zo, Israël deugt nergens voor dan om bekeerd te worden. Nou, dan zei ze net als ik, net als u, toch? Ze deugen nergens voor als om bekeerd te worden. Heel vaak is het al gebeurd in de loop van de geschiedenis dat er Joden tot God bekeerd werden. Ik noemde zojuist dat voorbeeld van die Sarah diamant. Hè? En je ziet het wel meer. Ondertussen is het wel zo, als dat gebeurt, als er dan een Jood tot bekering komt, dan krijgen ze de hele familie tegen. Want wat je bij islamieten tegenkomt, hè, dat ze onderhand zich schuil moeten gaan houden uit venijn van de familie, of het nou zo straf is tegenwoordig, maar in de tijd van Salomon Duits en dergelijke, ze hadden geen leven, bedreigen familie, ze werden eruit geworpen. En soms is je leven niet zeker. Ontzettende dingen. Maar toch door de tijd heen is het gebeurd, hè. Dat onvruchtbare vruchtbaar werden. Degenen die getrouwd waren met de wet, die leerden te zien, ik ben getrouwd met een dode man. Ik ben getrouwd met een dodende man. Ik ben getrouwd met iemand die me naar het leven staat. En toen werden ze eenzaam. Eenzaam.
En niemand die kon helpen en niemand die kon troosten. En daar openbaarde zich de Heere in zijn barmhartigheid, in zijn liefde. Ik las van de week, dat is misschien wel aardig voor de stichting om dat werkje eens opnieuw uit te geven. Ik las van de week, een beetje vluchtig, ik had er te weinig tijd voor, maar ik las een dun boekje, een Duits boekje. En 80 bladzijden, dacht ik. En dat ging over Johan Peter Goldberg. Dat was een man uit Oostenrijk. En die was al heel vroeg een Joodse jongen, heel vroeg geïnteresseerd bij de dingen van Gods Koninkrijk. En die ging studeren in het woord en die ging, oh mens. Maar hij ging nog meer studeren in de Talmud. Psalm 119 kent hij helemaal van buiten. Dan moet je zo van, nou ja, Psalm 119 niet in berijmd, maar onberijmd. Hè? Psalm 119 helemaal van buiten. Maar vrede vond hij niet. En toen kwam hij een christen tegen. Maar die mensen hadden afbeeldingen van de Heer Jezus en van de drie eenheid. Dus dat strookte niet. Toen kwam hij nog eens een keer in aanraking met iemand van de gereformeerden. Dat hij dacht, hij wist ook niet precies. Maar dat was iemand die begon al te twijfelen aan de waarheid van Gods woord. En die zei al van, nou ja, we komen allemaal zo'n beetje hetzelfde neer als we maar een beetje netjes leven. Dus daar had hij ook al niks aan. Totdat hij uiteindelijk iemand tegenkwam die zending bedreef onder de Joden. En om dat lang verhaal kort te maken, die man die is door het onderzoek van de schrift en begeleiding van die man is die tot bekering gekomen. En is later gaan werken onder de innere missioon in Duitsland. En op de dag dat hij gedoopt werd, dat was in 1820, op de Drie-eenheidszondag, dat is de zondag na Pinksteren. Toen werd hij samen met zijn vrouw en zijn vier dochters gedoopt. En toen was er in die dienst ook een meisje van 10. En misschien zegt dat u helemaal niks, maar ik wil dat toch even onder uw aandacht brengen. Want ja, dat vind ik toch mooi bij die Israëlavonden. Ook eens een keer iets, een uitweidingje dienengaande. Nou, daar was een meisje bij, dat was de dochter van de dominee die die doop bediende. En dat was Maria Sophia Herwig. Ze was nummer 10. Het was een meisje met een verkromde rug. Maar die heeft die dienst meegemaakt. En dat heeft zo'n indruk gemaakt. Dat gezin, vader en moeder en vier zusjes samen gedoopt werden. En dat heeft zo'n indruk gemaakt dat toen ze 6 jaar later was, toen 16 jaar. Dat ze toen een gedicht heeft wat wij kennen als een gezang. En er staat namelijk een vers. Waterstromen wil ik gieten, spreekt de Heere, op het dorre land. Hier, wat hier staat, hè? Onvruchtbaar. Waterstromen wil ik gieten, spreekt de Heere, op het dorre land. Koele bronnen zullen vlieden door het verschroeiend oosterzand. Waar nu pelgrims smachtend gaan, dat zijn die pelgrims in Israël, zal een hof des Heren staan. Die dichteres bedoelde ermee te zeggen, kijk, er zijn nou wel pelgrims, zoals met Jane ook, die is een paar jaar later er ook heen gegaan en zo. Maar het is zo doods nog. Daar in Israël, dat gaat gebeuren, er komt een hof des Heren. Nog drukt de aarde een bange stonde, duisternis voert nog gebied. Nog doolt Israël in het ronde, arm Israël, arm Israël. Vraag naar zijn koning niet, maar zijn koning vraagt naar hem. Kom verdoolde, hoor zijn stem. Zeer een heilwoord kan niet falen. Als zijn geest de hof doorwaait, zal het lichten in de dalen, rijpen wat de hoop nu zaait, schiet het veld nu naakt en dood, volle halmen uit zijn schoot. Toont u moedig uit, verkorene, doet Gods werk maar in Gods kracht, dat bedoelt ze mij, die zendelingen, die getuigen spreken. Leid de blinden, red verlorenen uit des afgronds bange nacht, roept heel Israël tot de Heere, tot de hoop der vaderen weer. Ziet, hij komt eens met de wolken. Wie dan de aarde als koning groet, rijzet Hosanna, jubelt volken, strooit uw palmen voor zijn voet. Christenen, Joden, heidenen saam knielen dan in ene naam. En dan wil ik nog één ding zeggen. Dat is aansluitend op wat dominee De Bruin zojuist vertelde. Van Jafet, hè. Die in Sems tenten woonde. Nou, hier zie je dat ook, hè. Die kinderen, die worden zoveel. De een naar de ander zal tegen Israël zeggen, we gaan met u, want God is met u. Dan zal dat volk zo vruchtbaar worden. Dan zullen ze geen diamanthandel meer hebben, misschien ook weer wel hoor, maar dan zullen ze naast die diamant vooral mogen wijzen op die parel van onuitnemelijke waarde. En dan zullen ze de mens uit heidenen, Palestijnen, ze kunnen het bloed van de Joden wel drinken, Iranezen, Irakezen, oh, kom, laat ons samen Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En dan gaan ze wonen in Sems tenten. Hier staat het. Maak de plek maar wijd hoor. Zorg ervoor dat je koorden zo lang mogelijk zijn. En zet ze maar vast hier en over de gehele wereld. O, wie zal leven als God dat doen zal. Heerlijk. Als dat onvruchtbare volk vruchtbaar mag worden. Maar als u zelf ook door genade van onvruchtbaar vruchtbaar mocht worden. En barensnood leerde kennen. Opdat Christus geboren werd. Niet alleen in het hart van het Joodse volk. Maar ook van uzelf. Amen. Wij zullen gaan zingen uit Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos me uit de nood en red door uw naam mijn leven. Psalm 54, het eerste vers.
zullen we een zegen vragen.
Heere, zo zijn we bijna aan het eind gekomen van deze bidstond voor de bekering van Israël. Heere, wij hebben mogen horen vanuit het hele Oude Testament, uit Genesis, vanuit de wet, maar ook vanuit de profetie, dat er hoop is voor uw volk. Heere, het zou kunnen wezen dat we daar ook in zouden doorvloeien. En dat het alleen maar Israël is, Israël, Israël. Terwijl we vergeten dat we bij Israël ingelijfd dienen te zijn. Heer, als dat bij ons zo mocht zijn, neem het genadig weg, opdat we allemaal mogen delen in datzelfde, de wetenschap, onvruchtbaar te zijn. Maar dan ook te mogen weten, voor een mens gans hulpeloos, tot u gevloden, zult u een redder zijn in Christus Jezus. We hebben het mogen lezen toch vanavond, uw maker is uw man, Heer der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls, onze verlosser, onze Goël. Heere, gedenk Israël. En gedenk ook de volkeren die in vijandschap, in boosheid tegen Israël gebrand zijn. O grote God, leer te verstaan, leer te kennen de God van Israël, die aan zijn erfvol dacht. Heere, geef dat we allemaal mogen schuilen. Schuilen bij die gezegende man, die gezegende Christus, die gezegende Zonen Gods. De naam Sem, de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, Jood en Heiden. Heere, gedenk ook degene die Israël vijandig gezind zijn. Heere, leer ze ook verstaan. Leer ze ook verstaan dat Abraham, zijn zoon Isaac, de eerste zegen kreeg. En dat Ismaël toch ook mogen leven voor uw heilig aangezicht. Want en Ismaël en Isaac zijn toch ook kinderen van Sem. En daarom, o Heere, wilt u ook dat gebed verhoren. Opdat ze niet meer in vijandschap zullen ontstoken zijn tegen Israël. Maar eerder iets zouden leren verstaan. Van het zoeken van het aangezicht van de God van Israël. Die in Christus een barmhartig ontfermer is. Ga met ons ook als we van hier gaan over de gevaarvolle wegen. Gedenk ook hier en ieder in deze grote stad waar ook veel beroering is. Heere, ontferm u zich over ons land, ons volk, Europa. De verkiezingen hebben plaatsgevonden, geef, Heere, dat we niet verder zullen wegzakken, maar dat er een uitslag mag zijn, waar ook weer iets te vinden mag zijn voor het respect van de God van Israël en daarmee ook voor het Joodse volk. En tegelijkertijd met de bede van Abraham. Ach, dat Ismaël leven voor uw aangezicht. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ten slotte Psalm 53, het laatste vers. En dan wensen we u allemaal een goede avond nog.
en een behouden thuiskomst. En u hebt het zojuist gehoord, er is nog gelegenheid tot ontmoeting straks hier naast dit kerkruimte. We gaan zingen Psalm 53, het zesde vers.